Gemeente, het komt nogal eens voor in het leven dat wij spreken van een geluk bij een ongeluk. Onverwacht kunnen omstandigheden wijzigen, waardoor wij in verwarring komen. Bepaalde plannen die wij maken, kunnen dan in duigen vallen. En achteraf zijn wij daar soms maar wat blij mee, omdat wij dan inzien dat wij onszelf door onze plannen of beslissingen grote narigheid bezorgd zouden hebben. Het kan ook zijn dat ons iets overkomt, waardoor wij voor erger bewaard worden. En niet zelden gebruikt God in het leven van mensen ingrijpende gebeurtenissen om ons stil te zetten en onze levenskoers definitief te wijzigen. En achteraf kunnen wij dat altijd gemakkelijker bezien als op het moment zelf. Op het moment zelf zien wij niet altijd Gods bedoelingen achter datgene wat ons overkomt. Wij kunnen er vaak geweldig mee worstelen, persoonlijk, maar ook als gemeente. En zo was het ook in die eerste christengemeente, waarvan we hebben gelezen in het boek Handelingen. We lezen in het boek Handelingen hoe God zijn gemeente vergadert uit Joden en Heidenen door een diepe weg heen. En dat is onze eerste gedachte. Hoe God zijn gemeente vergadert. Na de dood van Stefanus, waarvan we hebben gelezen in Handelingen 8, volgt er een storm van vervolging en verdrukking. En door die vervolging en verdrukking wordt de gemeente als het ware uiteengejaagd. We lezen, en zij werden alle verstrooid door de landen van Judea, Samaria, behalve de apostelen. Ja, dat waren er ook maar een paar die dan nog overbleven bij elkaar. Maar verder staat er, zij werden allen verstrooid. Op het eerste gezicht dreigt die jonge christengemeente in de kiem gesmoord te worden. Vanaf het begin zetten allerlei machten en krachten, oftewel de vorst der duisternis, zich op tegen de gemeente van Christus in een poging om haar te pletten. En Stefanus werd gestenigd, daar begon het mee. En daarna volgt hevige verdrukking. Maar Stefanus gaf nog een heerlijk getuigenis van de Heere der heerlijkheid in zijn sterven. En Saulus stond daarbij. En dat zal niet langs die Saulus zijn heen gegaan. Al zouden we dat op het eerste gezicht niet zeggen. Want we lezen na de dood van Stefanus dat Saulus de gemeente rondging en de gemeente verwoestte. Ondanks dat getuigenis van Stefanus wordt de gemeente uiteengejaagd. We lezen dat mannen en vrouwen uit hun huizen getrokken worden, in de gevangenis worden overgeleverd. De gemeente wordt verscheurd en dreigt ten onder te gaan. Verwoestende machten, vijandig tegen de gemeente van Christus. Die pogen om haar uit te roeien, zodat het getuigenis van het koninkrijk van God geen meter grond zou krijgen op deze aarde. Maar God de Heere regeert. Dat kunnen we lezen in het boek Handelingen. Hij gebruikte deze verstrooiing om zijn heilstem juist te doen horen, niet alleen te Jeruzalem, maar ook de Judea, de Samaria, tot aan de einden der aarde. Eerst de Jood en dan de Griek. En we zouden dat boek van de Handelingen der Apostelen dan ook wel kunnen noemen het boek van de handelingen van God. God handelt in de geschiedenis en hij vergadert en bewaart zijn gemeente in alle verscheidenheid tot op vandaag de dag toe. Die gemeente die verspreid is over heel de aarde. En waarvan Jezus heeft gezegd. Niemand, maar dan ook niemand, zal ze uit mijn hand rukken. De plannen van God om zijn gemeente te vergaderen worden zichtbaar. In het boek Handelingen, door de hoofdstukken heen, zien we hoe God zijn weg gaat. God is aan het werk. En nu was het juist verstrooiing en vervolging. Dat waren de middelen waardoor God dat evangelie ging brengen naar de heidenen. Ongevraagd en ongedacht. Tot nu toe was het evangelie alleen binnen de grenzen van Israël gebleven. Maar de Heere had het vooraf al gezegd. Enerzijds, ik ben niet gezonden, dan alleen tot de schapen, de verloren schapen van het huis Israëls. Maar ook, in Johannes 10, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En die moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen. En ze zullen mij volgen en het zal worden één kudde en één herder. En God gebruikt deze verstrooiing om het zaad van het evangelie te gaan strooien onder alle volkeren. De storm van de verdrukking roeit de gemeente niet uit. Ruimt daar niet uit de weg. Maar God gebruikt het om de heidenen te gaan zoeken en zalig te maken. In die duistere heidenwereld. En er hoort ook Rotterdam bij. En dan zien we in het boek Handelingen hoe enerzijds de vorst der duisternis werkt om de gemeente uit te roeien. Allerlei machten en krachten die de gemeente willen pletten en anderzijds zien wij hoe God aan het werk is. En ik wil daar twee punten kort aanstippen voor u. Enerzijds zien wij hoe de beloften, maar ook de voorzeggingen van de Heer Jezus vervuld worden in het boek Handelingen. Hij heeft gezegd, ze hebben mij gehaat en zij zullen ook u haten. Gemeente, daar zien we gelijk in, en komt er later op terug. Christen zijn is niet goedkoop. Dat is niet zomaar wat. En aan de andere kant zien we hoe hij zijn belofte waarmaakt. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. De Heer Jezus had het voorzegd. Woordelijk. En we zien het voor onze ogen gebeuren in het boek Handelingen. In de tweede plaats zien wij dat God in het boek Handelingen, hoe hij handelt in zijn gemeente, hoe hij voorkomt dat de gemeente op haar lauweren gaat rusten. Het dreigende gevaar, de vervolgingen, dwingen de gemeente om haar vleugels uit te slaan en om een zwervende getuige te worden over de wereld. Door Judea, Samaria, Antiochië, tot aan de einde der aarde. Een zwervende getuige van het koninkrijk van God. De gemeente zal hier nooit rust vinden. Op deze aarde. Ik moet denken aan dat lied wat we van de week nog gezongen hebben. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. Ja. Maar voordat de gemeente is in dat nieuw Jeruzalem, heeft zij hier een taak op aarde. Om een lichtend licht te zijn en een zoutend zout. En gemeente, als de kerk zich opsluit binnen haar kerkmuren en daar uitrust, dan bekoelt het getuigenis. Is dat geen gevaar? In onze tijd waarin de kerkmuren hoog zijn opgebouwd en in iedereen tevreden volhardt in zijn eigen vorm van de leer der apostelen en de gemeenschap en de breking van het brood. En we vergeten dat daar buiten een wereld is die verloren gaat. En dat God het evangelie heeft gegeven voor een verloren wereld. En God laat niet toe dat zijn gemeente rust vindt. En bij elkaar klontert alleen. Om daar gemeente zijn te beleven. Maar de gemeente van God heeft ook een doel. En dat is om een lichtend licht te zijn. En dat zien we in Handelingen. En laat ons Ons daarom ook maar niet te zeer blind staren op de kerkelijke verdeeldheid van onze dagen. Ook in alle verstrooiing, wel in een andere zin, maar toch. Maar laten we juist met datgene wat we hebben als gemeente, de Heere dienen. En een getuigenis zijn voor de wereld om ons heen. We zien hoe in Handelingen God die gemeente doet verstrooien. Hij laat dat toe. Maar tegelijkertijd is het om redding van zondaren. Misschien een onevenwichtige uitdrukking, maar de redding van de wereld hangt van u af. Van jou. Van ons als gemeente. En ik wil dat duidelijk maken met een voorbeeld voor de kinderen. Misschien hebben jullie het wel eens meegemaakt, kinderen, dat jullie thuis kwamen met papa en mama. En dat ze de sleutels kwijt waren. En dan natuurlijk allemaal zoeken in zakken, binnenzak, jaszakken. Waar zijn die sleutels? En als het dan ook nog koud is en het regent buiten, dan sta je daar buiten die deur en je wil naar binnen. Maar waar is die sleutel? En stel eens dat jij die sleutel in je zak hebt. En jij weet dat. En jij denkt, ik ga een grap maken. En ik zeg even niet dat ik die sleutel heb. En ik hou hem in mijn zak. En zoeken. En pa is een binnenzak. En nog een keer is een binnenzak. Dat gebeurt zo 4 keer voordat we dan overtuigd zijn dat hij echt niet in onze binnenzak zit. Of in onze jaszak. Maar jij hebt die sleutel. En je kunt maar op 1 manier naar binnen. En dat is dat jij zegt, ik heb die sleutel. Het is maar een beeld. Voor de wereld. Zolang wij het evangelie in onze zak houden, kan de wereld de weg niet vinden naar het koninkrijk Gods. En heeft ze de sleutel niet om in te gaan. Door de deur, de Heer Jezus Christus. Er zijn er zoveel die op zoek zijn naar vreemde mensen vol van zonde. En met een onrustig hart. Een hart wat alleen rust kan vinden in God. En God heeft zijn Zoon gezonden tot een zaligmaker. Tot redding van verloren zondaren. Maar ze weten de weg niet. Laat staan de sleutel om binnen te komen. En gemeente, wij hebben de sleutel. De wereld heeft maar 1 manier... om het evangelie te ontvangen. Dat is door u. Dat is door mij. Dat is door ons als gemeente. Wij kunnen die sleutel aanreiken aan vrienden. Aan vriendinnen. Aan familie. Aan bekenden. De verkondiging van het evangelie. En de manier, gemeente, waarop God zorg draagt dat het evangelie bij mensen terechtkomt, is even ingrijpend als eenvoudig in het boek Handelingen. Hij laat er toe dat die gemeente uiteengeslagen wordt. En dat die gelovigen, als het ware, als zaadjes gestrooid worden over de aarde. Zaadjes gereed om te ontkiemen. U kent ze wel. Die uitgebloeide paardenbloemen. Ook maar een beeld. De kinderen kennen ze zeker. Zo'n stengel met zo'n bolletje met allemaal van die prachtige zaadjes erin. En die kunnen die dan plukken zo. En dan met een flinke hap lucht kun je die zaadjes wegblazen. En dat is altijd een leuk gezicht. Prachtig gezicht. En als er een beetje wind staat, dan worden die zaadjes soms als kilometers ver weggevoerd. Om daar plaats te vinden in de grond, in de aarde, om te ontkiemen, zodat er weer nieuw leven kan ontstaan. Wel, zo waren die gelovigen in Jeruzalem als het goede zaad voor de akker van de wereld. En God gebruikte de wind van de vervolging om dat zaad te verspreiden. Zaadjes vol van kiemkracht. Want gemeente, deze gelovigen waren vol van de Heilige Geest. Waren vol van de Heere Jezus Christus, de zaligmaker. En daar zit kiemkracht in. En God gebruikt die storm van de verdrukking om ze te zaaien over de aarde. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En dan lezen we van Filippus in Samaria, die vrucht droeg, zijn prediking. En ook in Handelingen 11. Zij nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië. We hebben het gelezen. Hoe zij daar kwamen en het woord spraken tot de Grieken, verkondigende de Heere Jezus. Jezus de Heere. En zo gebruikt God tot vandaag de dag toe mensen. Als een mosterdzaad. Met het geloof als een mosterdzaad. Het is het geloof wat de kiemkracht heeft. Die geweldige kiemkracht van zo'n klein mosterdzaadje. Gewone mensen gebruikt God om tegen de stroom van de omstandigheden in zijn evangelie te verkondigen. En dat waren hele gewone mensen. En wat lezen we? Een geweldig gevolg. En de hand des Heren was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heren. Dat was het geheim van hun getuigenis. De Heere was met hen. En dat moet het getuigenis zijn, gemeente. Ook van ons. Maar ook het geheim van ons getuigenis. Dat de Heere met ons is. En nogmaals, deze mensen. Het waren hele gewone mensen. Die door die omstandigheden heen toch het woord van God verkondigden. De Heere Jezus verkondigen. En dat ging niet van een leien dakje. En het gaat tot vandaag de dag toe echt niet van een leien dakje. Want als wij mensen om ons heen het evangelie willen verkondigen, dan zal dat moeilijkheden en vele vragen oproepen. Maar dwars door al die omstandigheden heen gaat God toch zijn weg. En gebruikt daar zijn gemeente om zijn evangelie te verkondigen. Om lammen, blinden, kreupelen, verminkten te nodigen tot de bruiloft des lams. Wat een geluk hier, bij een ongeluk in Jeruzalem. Waar wij al snel staan te kijken, vertwijfeld, bij de puinhopen van de gemeente, te Jeruzalem. En wellicht ook bij de puinhopen vandaag de dag van het kerkelijke leven. Dan zien we dat God zijn eigen weg gaat. En doorgaat om die heidenen te bezoeken. Om een volk aan te nemen voor zijn naam. God redt. Dat is zijn doel voor u en voor mij, gemeente. En dan gebruikt u echt niet alleen maar predikanten voor. Cyprische, Syrenese mannen. Gewoon mannen die verstrooid waren. Je zou zeggen die ontmoedigd zouden moeten zijn. Maar zij verkondigden Jezus. Zij kenden hem. Hij had hun het hart genomen. Ze waren vol van hem. Hun hart was vol van Jezus en hun mond liep ervan over. Weten wij nog, gemeente, wie hij is? Weten wij nog wie de Heere Jezus is? U? Jij? Hoe hebben onze vaderen dat niet geweldig verwoord in die aloude geloofsbelijdenissen? Vanuit de schrift. Die om ons mensen en om ons behoud is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden. En een mens geworden is, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is begraven. Opgestaan, opgevaren en zit aan de rechterhand des vaders, die weder zal komen in heerlijkheid, wiens rijk geen einde zal hebben. Dat is hem, dat is hem. Voor wie alle knie zich zal buigen. Hij is de Heere, die gesteld is tot een erfgenaam. Die de werelden geschapen heeft. En die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Dat is de kosmische Christus. Die deze kosmos draagt en redt. Hij die de uitstraling is van s vaders wezen. Van zijn heerlijkheid, de afdruk van zijn wezen. Alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Nadat hij de reinigmaking der zonde teweeg heeft gebracht. Gezeten is aan de rechterhand. Van God. Aan de rechterhand van de majesteit in de hoge gemeente. Wij moeten niet alleen naar de Heere Jezus kijken als die baby in de stal. Of als de timmerman, de zoon van Jozef. Of als de gekruisigde man van smarten. Maar de Christus zoals die in de schrift ons geopenbaard wordt. De Zoon des mensen. De Zoon van God. Het Lam van God. Het licht en de Heer der wereld. De Alpha en de Omega. Die begin en eind omspant, terwijl er geen begin en eind is. En die de wereld draagt van onder eeuwige armen. En die de geschiedenis waar u en ik in leeft, waar u op dit moment deel van uitmaakt, tot zijn doel zal brengen. De volkomen openbaring van het Koninkrijk van God. Gemeente van hem zingt de psalmist. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Ja. Jezus in het zicht. En ik zal niet wankelen omdat hij aan mijn rechterhand is. In zijn openbaring mogen we ons koesteren. In dat licht mogen wij ons vermaken. En hebben we ook iets om door te geven aan anderen. Gemeente, wij hebben de sleutel. Wij hebben de sleutel tot het eeuwige leven in de kennis van wie Jezus Christus is. En we hebben het getuigenis in ons hart als wij hem lief hebben. Is dat uw Heere en Christus gemeente? Geen vaag Jezusbeeld, wat wij onszelf vormen en opsluiten in onze bevinding. Ook geen Jezus die louter onze religieuze beleving en emoties op een hoger plan tilt, om alleen een beter leven te hebben op aarde, met dat leutige muziek. En een religieuze opkikker. Maar Jezus de Heer. Die schepping waar wij op leven tot zijn doel zal gaan brengen. En red van de eeuwige ondergang. Verlost van de zonde. En van het verderf. En die dat gereinigd zal terugbrengen bij de Vader. Met allen die zijn verschijning hebben lief gekregen. In hem geloven wij. In hem mogen wij vertrouwen zoals hij zich openbaart door het woord. En de verkondiging van het evangelie. En daarin leren wij hem kennen zoals hij is. Dat ontdekken we niet hier. Niet in ons gevoel. Maar door het woord van God. En door de Heilige Geest. Toen in voorbereiding moest ik nog denken aan alle terechte bezinning. In onze kerk op gemeente zijn, een gaaf in de gemeente, en genezingsbediening en bevrijdingsbediening. Hoe belangrijk ook, maar dat wij daardoor de aandacht verliezen voor die ene, de Heer Jezus Christus. En hoe groot is het gevaar niet dat we dan vervallen tot een nieuwe, frisse vorm van vormendienst. Laten we daarvoor waken en... En het is deze Jezus gemeente die die verstrooide gelovigen vanuit Jeruzalem verkondigde. Ze waren vol van hem. Vol van Jezus. En hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat hij zijn enige zoon gezonden heeft in deze wereld. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven maar eeuwig leven hebben. Dan hoeft er niemand te wanhopen vanmorgen. Als zijn of haar behoud, hij is er. En hij openbaart zich door het woord zoals hij is. En wie hij wil zijn voor u. En het is deze Christus des Schriften gemeente die aangebeden, die geloofd mag en moet worden. Laten we deze kostbare schat nimmer uit het oog verliezen. Ook niet voor onze kinderen. Dat we vol zijn van de Heer Jezus. Dat we wat over hem kunnen vertellen in woord en in daad. Er zou niets triester zijn als onze kinderen niet meer kunnen horen wie Jezus is. De redder, de zaligmaker, die ons het ware en eeuwige leven geeft. We keren terug naar onze tekst. In Handelingen 11, waar we lezen hoe God zijn gemeente vergadert. We lezen namelijk dat in de prediking in Antiochië de Heere centraal staat. En al een groot aantal geloofden en zich bekeerden tot de Heer. En dan zien we een duidelijke lijn in deze tekst. Jezus de Heer wordt verkondigd. De hand van de Heer was met de verkondigers. En een groot aantal bekeerde zich tot de Heere. En of het nog niet genoeg is, lezen we even later dat Barnabas hen vermaand om met een voornemen van hun hart bij de Heere te blijven. En uiteindelijk worden deze gelovigen ook nog eens naar de Heere vernoemd. Want ze werden de Antiochieën voor het eerst christenen genaamd. Naar de naam Christus, de gezalfde. En wat een appel is dat voor ons als kerk en als kerkgemeente. Waar zoveel is wat die naam van die centrale plaats dreigt te verdringen. Maar laat Hij in ons persoonlijk leven de hoogste plaats innemen. Jezus Christus, het hoofd van zijn gemeente. Die haar doordringt met zijn leven tot de dag van dag. Hij is de bron en de kern van zijn gemeente. En ook van zijn verkondiging in deze wereld. Onze belijdenis verwoordt het Bijbels, denk ik, als hij zegt dat de gemeente de heilige vergadering is van de ware Christusgelovigen, Christgelovigen, allen zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Hij is het leven. En wij hebben de sleutel. Als u om je heen mensen ziet, gemeente, die ongelovig zijn, die de Heere Jezus niet kennen, waar eindigen ze als ze de laatste adem uitblazen? Kijkt u zo wel eens naar mensen om u heen? Die hun eigen weg gaan. Waar eindigen ze? Wat zal hun einde zijn? Paulus wist het. Paulus wist het. Wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Laat je met God verzoenen. En wij hebben de sleutel, gemeente. U heeft de sleutel in uw zak en voor u op de bank liggen. Dat is het woord van God. En als wij dan nadenken over hoe God zijn gemeente vergaderde vanuit het kleine stukje Bijbel uit Handelingen, dan klinkt daar tegelijkertijd een roepstem voor u en voor mij, dat er werk aan de winkel is. Voor ons, voor jong en voor oud, om niet achter te blijven. Maar om het evangelie ook door te geven aan de wereld om u heen. En we zien vanuit Handelingen wat een geweldig gevrucht dat had. Een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. Hadden ze ook niet gedacht, die mensen? In die goddeloze stad, Antiochieën, wie moet daar tot geloof komen? Maar de hand des Heeren was met hen. En als de hand des Heeren met ons is, gemeente, dan weet je soms niet wat je ziet. Maar er ontstaat een gemeente, en dan komen we bij onze tweede gedachte. Hoe wij zien hoe God de gemeente bewaart. We lezen in ons tekstgedeelte hoe een grote schare geloofde en zich bekeerde tot de Heere. Door middel van deze eenvoudige mensen, door de kracht van het evangelie en door de Heilige Geest. En door dat evangelie veranderde die levenskoers van deze heidenen radicaal en totaal. Het betekende strijd, het begin van een pelgrimsreis. Dat zit in dat woordje bekering. Ik kom daar straks op terug. En we lezen deze twee zaken die van wezenlijk belang zijn voor u en voor mij. Dat zij geloofden, vers 1, en zich bekeerden tot de Heere. Dat is 2. Laten we er wat over nadenken. Over geloven in de Heere Jezus. U hoort het al, dat is niet zomaar geloven in een leer, maar wij geloven in iemand. In een persoon. En in iemands woord geloven wil zeggen dat ik die persoon die dat woord spreekt geloofwaardig acht. En God is getrouw. En daarom kunnen wij ervan op aan dat Gods woord betrouwbaar is. Omdat God volstrekt betrouwbaar is. En om mee te geloven is dan toch een stellig weten.
vanuit het woord en kennen van wie hij is, zoals God zich in zijn woord openbaart. Dat is niet zomaar een vage emotie in het binnenste van ons wat opgewekt wordt door een of ander. Maar het is kennis van God. Daar gaat het om. En de Heer Jezus heeft gezegd, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven. En gemeente, die verkondiging van het evangelie, daar openbaart God zich in. En wat is geloof anders, als dat wij dat woord voor geloof waardig achten? En die beloften van het evangelie liggen als manna om ons heen. Zoals de Israëlieten in de woestijn dat manna maar hoefden op te rapen, van God gekregen en te eten om in leven te blijven. En hoe verdwaald wij ook zijn, maar de belofte van het evangelie is, en als dat manna, omdat God zich daarin aan je openbaart, aan je hart. En de gemeente, als het evangelie ons ergens van afhelpt, dan is het wel te geloven in onszelf. Want als wij met ons heidens bestaan geconfronteerd worden met deze zaligmaker in de verkondiging van het evangelie, en we zien wat hij voor ons gedaan heeft, is een kruislijden, sterven en opstanding, dan verliezen we toch alle hoop op onze eigen mogelijkheden en geestelijke capaciteiten. Dat zal niet eindigen in het eeuwige leven. Maar de geloofsvereniging met Jezus, dan wordt zijn leven uw leven. En uw leven zijn leven. God redt en hij maakt zalig. En gemeente, als Jezus ons roept in het evangelie, dan is het uit met ons gezwoeg. En uit met de handhaving van ons eigen toch ontwrichte bestaan. En dan mogen we komen zoals we zijn. Ook vanmorgen. Voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Want hij is Heer en zijn naam is Jezus, zaligmaker. En dat is nou zijn liefste werk, gemeente. En zo openbaart hij zich in het evangelie aan u en aan mij. En dat brengt kosten met zich mee. Dat brengt kosten met zich mee. Maar die heeft hij nou ook zelf voor zijn rekening genomen. Als dat levende manna, dat levende brood, toen hij zijn leven gaf voor onze zonde. Hij heeft het gezegd, ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Hetwelk ik geven zal voor het leven der wereld. En zo heeft hij, de eeuwige Zoon van God, die diepste oorzaak van onze ellende, om het maar eens ouderwets te zeggen, van onze honger en kommer, weggenomen. En dat is de zonde. Dat is de zonde schuld en de zonde macht die hij gebroken heeft aan het kruis. Opdat die weg vrij zou zijn voor u en voor mij, terug naar God, onze schepper. En daarom gaat geloven, gemeente, in hem nooit samen met geloven in onszelf, want we hebben niets. Maar God redt u en God zoekt ons op en God redt ons door zijn eenzijdige genade. En daarom gaat geloven wel samen met verootmoediging, met schuldbelijdenis, gewoon openbaar komen zoals we zijn, om te ontvangen wat hij van ons wil maken. En dat is gelijkvormig aan zijn beeld. Geweldig. Wat een wonder. En daarom moeten we ook niet opgebouwd worden in onszelf. Maar zoals Paulus het zegt, gelijk je dan de Heer Jezus aangenomen hebt, wandel alzo in hem. Opgebouwd in hem. Want hij die geopenbaard is, gemeente, om de zonde weg te nemen en om de werken des duivels te verbreken. Openbaart zich zo ook aan ons. Hij heeft het gedaan aan het kruis, maar hij doet het tot vandaag de dag in uw hart. En daarom moeten we opgebouwd worden in Hem. In Hem ligt onze blijdschap, al onze vreugde, al onze vrede. Het ontspringt, gemeente, vanuit het leven met Hem als een fontein. Springen dat tot in het eeuwige leven. En hoe ontvangen we het? Ja, geloof. Geloof in Zijn woord. Zoals Hij tot ons komt. En zij geloofden. Ze hadden zo eenvoudig. Maar het tilt ons voor eeuwig uit onze verlorenheid. En het zet ons over in het koninkrijk van de Zoon van Gods eeuwige liefde. Is dat geen wonder, gemeente? Geloof. Hij is het enige antwoord op verdwaalde levens van mensen. Persoonlijk van u, van mij, maar ook van de wereld om ons heen. En wij hebben de sleutel. Ik kom maar weer op die sleutel terug, hoor. Wij hebben de sleutel, niet alleen voor ons persoonlijk, van redding en verlossing, maar ook voor die onbekeerde wereld om ons heen, die verloren gaat. De gemeente, ik wil ook graag dat tweede punt aanstippen, niet alleen van geloof, maar ook van bekering. Staat, zij geloofden en bekeerden zich tot de Heer. En die twee horen altijd bij elkaar. En bekering is, dat is een radicaal begrip in de Bijbel. In onze tijd niet meer. Dan is een bekeerd mens zoiets van een mens waar God in werkt. Maar Bijbels is bekering een radicaal begrip. Er staat niet, word bekeerd, maar bekeert u. Bekering is zo'n lijdelijk begrip geworden in onze dagen. Je moet bekeerd worden. Nee, je moet niet bekeerd worden. Bekeert u. Dat is Bijbels. En dat zien we in Antiochië gebeuren. Zij geloofden en bekeerden zich tot de Heer. Van een ik-gericht leven, waarin alles om mij gaat, naar een God-gericht leven. Een totale omkering van ons innerlijk bestaan en denken. Dat is wat bekering betekent. Van duisternis tot het licht. Van ongehoorzaamheid tot de gehoorzaamheid aan God. En ik kom hier terug, gemeente, op die opmerking dat overgave aan de Heere strijd met zich meebrengt. Want geloof in de Heer Jezus is geen garantie voor een gemakkelijk leven, voor een geriefelijk leven. Bepaalt niet, het tegendeel. Soms, of beter gezegd, sommigen willen ons dat wel doen geloven, maar ik vind het onbijbels. Ik heb het geregeld meegemaakt onder een, mijns inziens, oneerlijke woordverkondiging. Dat jongeren hun leven gaven aan Jezus. En tot zover. Maar als zij geconfronteerd werden met de gevolgen van het navolgen van Jezus, dan haken ze af. Omdat de kern van die woordverkondiging uiteindelijk gaat om mij. Maar het gaat niet om mij in de eerste plaats. Het gaat om Hem. Om Hem. En als we Hem in het oog krijgen, ja, dan zal ik niet wankelen omdat Hij aan mijn rechterhand is. Hij moet centraal staan, gemeente, in ons leven. En we moeten ook spreken, niet alleen over verzoening en vergeving van zonden, maar ook over navolging en gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. Het gaat uiteindelijk om zijn heerlijkheid en niet over mij. Dat zijn naam verheerlijkt wordt, dat hij aan zijn eer komt, dat moet centraal staan. En dan is mijn punt wat ik hier wil maken, niet zozeer dat de gelovige geen zegeningen ontvangt. Gemeente, we ontvangen eeuwige zegeningen. Vergeving van zonden. De inwoning, de zalving en de vervulling met de Heilige Geest. Het eeuwige leven. Vruchten van de Geest, vrede, blijdschap, geloof, liefde, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdraagzaamheid. In Jezus komt ons leven tot rust, eeuwige zegeningen. Maar gemeente, mijn punt wat ik hier wil maken is dat met die geloofsovergave aan de Heer Jezus, tegelijkertijd de pelgrimsreis begint. En dat betekent strijd. Kan niet anders. Het is een les voor ons vanmorgen, gemeente, vanuit die gelovigen te Antiochië. Zij geloofden niet alleen, maar zij bekeerden zich tot de Heer. Overgave. En beide horen thuis in ons leven, geloof en bekering. Iedere dag, ons hele leven lang. En dan is het evangelie niet goedkoop. Want door die geloofsovergave aan de Heer Jezus geven we feitelijk heel ons leven op. Heel ons ik-gerichte leven gaat er aan. Dat komt aan zijn einde. Want Paulus zegt, te leven is mijn Christus. Hij is mijn levensdoel. Hij is zelfs mijn leven geworden. En het gaat om de verheerlijking van zijn naam. Te leven is mijn Christus. Hij geeft richting aan in ons leven. En de Heer Jezus heeft het eerlijk gezegd, lieve vrienden. Zo iemand achter mij wil komen, nemen zijn kruis op, die verloochenen zichzelf en die volgen mij na. En dat zat haaks op dat autonome denken van vandaag de dag. Jezus neemt ons leven en laat het toegewijd zijn aan zijn eer. Maar hij neemt het wel aan mij. En is het ons een vreugde om zo ons leven in zijn dienst te leven. Niet meer voor onszelf te leven, maar voor hem. Dat hij richting aangeeft. Dat hij ons kompas is. Dat wat moet Jezus doen, niet alleen op ons armbandje geschreven staat, jonge vrienden. Maar dat het op je hart geschreven staat. Helemaal rond. Wat zou Jezus doen? Dat is bekering. Dagelijks ons kruis op ons nemen, maar hem navolgen. En dan krijgen we hier geen rust. Want het is hier strijd, gemeente. Een weg van gehoorzaamheid achter hem aan. Net zo goed als het in de handelingen een weg was van strijd. Het is nogal wat als mannen en vrouwen uit de huizen getrokken worden. In de gevangenis geworpen worden. En je kinderen huilend achterblijven in verwarring. Dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Dat kostte een prijs. En dan hebben wij het nog makkelijk, gemeente. Maar mag ons leven dan op zijn minst toch wel helemaal in het teken staan van hem die ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En dan ligt ons vaderland boven. En het is hier een pelgrimsreis. Vader, zoon aan boord. Veilig strand voor het oog. Maar wel onderweg. Altijd maar onderweg zijn. Altijd maar onderweg zijn. Maar we komen wel thuis. Dat heeft hij beloofd. En nu begrijpen we, gemeente, waarom God zoveel er aan ten koste legt om zijn gemeente te bewaren. En dat was het tweede punt. Hoe doet hij dat dan? Hij zendt Barnabas. Want ze hadden bemoediging en onderwijs nodig om staande te blijven. Om niet alleen opgebouwd te worden in hem, maar ook bevestigd te worden in het geloof. Het heeft te maken met inzicht, dat ik met een Bijbelse blik leert wie Jezus is en wat zijn wil is. En daarom werd Barnabas gezonden, tot deze gelovigen, om hen te vermanen dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Zie je, een hartenzaak, hè? Heer Jezus liefhebber, dat is een hartenzaak. Dat neemt nu heel je leven in beslag. Om bij hem te blijven. Niet zomaar bij een leer of bij een kerk. Alsjeblieft, gemeente. Maar om met elkaar bij hem te blijven. Dat is leven. Maar als we zo kort nagedacht hebben over geloof en bekering, zien we tegelijkertijd dat dat niet een vanzelfsheid is. Dat God zijn gemeente ook moet bewaren. Want dat er zoveel is in de strijd en de aanvechting en verzoeking wat ons af zou kunnen trekken van Jezus. En gemeente, Barnabas wordt gezonden en later Paulus, dat ze een jaar lang daar bleven om de gemeente te onderwijzen uit het woord van God. om een Bijbels fundament te krijgen onder je voeten, onder je geloofsvoeten. Dat die weg van je pelgrimsreis geëffend en vastgemaakt wordt in het evangelie, in het woord van God. Dat gebeurt er in deze gemeente. Zo bewaarde God zijn gemeente. En zo moeten wij elkaar bewaren, gemeente, bij het woord van God. En dan leren we dat we van hem ontvangen, gemeente, van die heerlijke zaligmaker, vergeving van zonden. Er zal zijn geest ons leven doortrekken. Die ons wortelt in de liefde van Jezus. Die ons kracht geeft in de innerlijke mens door de Heilige Geest. Dan krijgen we inzicht in wat verlossing is. En daar kom je nooit uitgekeken. Want die verlossing, die hoogte, diepte, die lengte en breedte. Ja, dat kan alleen door de Geest ons geopenbaard worden. Vanuit het woord dat we er steeds meer licht over krijgen. Paulus zegt, dat bedenken we in Efeze 3. Met alle heiligen. Gods grote daden staan in het midden. En dan ontvangen we ook de genade om te volharden op onze pelgrimsreis. Dat belooft hij aan u. Dat belooft hij aan jou. En dat belooft hij vanmorgen. Dan heb je niet alleen die sleutel in je zak. Om een boodschap te hebben voor je naaste. Maar ook het woord van God. Tot bemoediging. En tot versterking achter hem aan in gehoorzaamheid. En dan zouden de kinderen voor ons vanmorgen hier nog wel een mooi psalm voor ons kunnen zingen. Ik denk dat ieder kind vanmorgen in de kerk het wel kent. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. Nu, Barnabas. Die vermaande de gemeente om met een voornemen des harten bij de Heere te blijven. En de Heere komt tot ons vanmorgen door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Om ons te bemoedigen, om onze blik weer te trekken op die overste leidsman. En die voleinder des geloofs. Die om de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En nu gezeten is aan de rechterhand van God in glorie en heerlijkheid, die de weg ging van gehoorzaamheid aan zijn vader. En nu, gemeente, in die hemelse heerlijkheid zal hij ons leiden. Geheiligd door het geloof. Gestaald en geoefend door de strijd. En door de gehoorzaamheid aan hem. Om met een voornemen des harten bij hem te blijven. En aan zijn woord vast te houden. En hem die prijs te geven aan de begeerlijkheden van je vlees. En aan de wereld die in het boze ligt, gemeente. Maar dat wij onze naam eer aan mogen doen. Christenen van Christus. Dat het er zomaar van af te zien is. Uit ons karakter. Uit ons karakter. Vanuit ons leven dicht bij Jezus. De gemeente, dan is de overwinning zeker. Wie met een voornemen des harten bij hem blijft. De overwinning is zeker. Ik denk weer aan die heerlijke woorden. Ik stel de Heere gedurig voor mij. En omdat hij in mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Dicht bij Jezus. Dan is de overwinningsbrief voor jou en voor u getekend in het woord. En de overwinning is zeker. En dan hebben we een woord voor de wereld. Een getuigenis van de hoop die in ons is. De hoop der heerlijkheid. Als Jezus wederkomt en alle dingen nieuw zal maken. En een getuigenis van de Heere zelf. Dat is het belangrijkste. Van de Heere der heerlijkheid zelf. En gemeente, hem verkondigen wij u. Jezus Christus. De wijsheid Gods en de kracht Gods. Amen.